Daarna zal u worden voorgelezen vanuit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 28.
Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën die van Jeruzalem waren, zeggende: waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar hij antwoordende, zeide tot hen: waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: eer uw vader en moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt: zo wie tot vader of moeder zal zeggen: het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geen zin zal eren, die voldoet. En ge hebt al zo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden, wel heeft Jesaja van u geprofiteerd, zeggende: dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. En als hij de schare tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zeide: alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen. Zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde de blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen. En Petrus antwoordende zeide tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: zijt ook gij lieden nog alsnog onwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat de monden uitgaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart. En dezelfde ontreinigen de mens, want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit de landpalen komende riep tot hem, zeggende: Heere, gij zone Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baren hem, zeggende: laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan dat de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide: ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, vers 21 tot en met 28 van Matteüs 15. We willen die verse nogmaals met elkaar lezen. En Jezus vandaargaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpaden komende riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zei: Ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel voor hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Geen er een boekje onder de titel Waarom zou ik bidden? En in dat boekje, dat eigenlijk speciaal gericht is op jongeren, maar wat ouderen ook zouden kunnen lezen, daar noemt de schrijver allerlei redenen waarom wij mensen veel in het gebed zouden moeten zijn. Waarom zou ik bidden? Maar stelt u zich eens voor, en stel jij eens voor, dat je persoonlijk het slotwoord in dat boek had moeten schrijven voor je eigen hart en leven. Wat had er dan boven gestaan? Zou er boven gestaan hebben: Waarom ik bid? Of zou er boven gestaan hebben: Waarom ik niet bid? Hebt u, heb jij een gebedsleven? Hebt u, heb jij een biddend leven? Of is dat er niet? Nog nooit echt gebeden. Jawel, jawel, een gebed in sleur voordat je ging slapen. Wel een gebed in sleur voordat je gaat eten. Maar het zijn alleen maar wat woorden. Het Bijbelgedeelte dat vanmorgen voor ons ligt, dat wil ons aansporen tot bidden. Dat is het eerste. Maar niet alleen dat, het wil ons ook aansporen om aan te houden in het gebed. Dat is wat we bij de Canaanese vrouw zien. Ze komt met haar nood voor de Heere. Ze stort haar nood in het gebed voor de Heere uit. Maar als de Heer Jezus dan zwijgt, als de Heer Jezus vervolgens haar gaat afwijzen, dan blijft die vrouw aanhouden. En ze wordt het eens met alles wat de Heer Jezus over haar en tegen haar zegt. Ze doet er niets aan af, maar ze houdt aan in het gebed. En in de weg van dat aanhoudende gebed schenkt de Heere uit genade ook zijn verhoring. Thema voor de preek van deze morgen: Jezus en de Canaanese vrouw. We letten op drie dingen. In de eerste plaats, hij vindt haar in haar nood. In de tweede plaats, hij beproeft haar in haar gebed. En in de derde plaats, hij laat zich aangrijpen in zijn eigen woord. Jezus en de Canaanese vrouw, hij vindt haar in haar nood. Dat zijn vers 21 en 22 van onze tekst. In de tweede plaats, hij beproeft haar in haar gebed. Vers 23 tot en met 26. En in de derde plaats, hij laat zich aangrijpen in zijn eigen woord, vers 27 en 28. Gemeente, het is een bijzonder moment uit het leven van de Heer Jezus op aarde wat Matthäus hier in onze tekst ons voorhoudt. Want als ik vanmorgen zou vragen aan de kinderen of aan de jongeren in welk land de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde eigenlijk zonder uitzondering is geweest, ik denk dat de kinderen dan allemaal het antwoord wel weten. In welk land leefde de Heer Jezus toen hij op aarde was? Dat was in Israël, het beloofde land. En op maar enkele momenten tijdens zijn omwandeling op aarde zien we dat de Heer Jezus de grens van Israël overgaat. Ja, helemaal aan het begin van zijn leven, als hij nog maar een kindeke is, dan lezen we dat Jozef de droom krijgt en vermaand wordt door een engel om het kindeke en zijn moeder Maria te nemen en te vluchten, want de wrede handen van Herodes die strekken zich uit naar de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus voor de eerste keer in zijn leven de grens van Israël over naar Egypte. Maar verder lezen we niet vaak dat de Heer Jezus naar het buitenland ging. Maar in onze tekst hebben we dan nog zo'n geval. Want we lezen in vers 21... En Jezus vandaargaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Tyrus en Sidon, wat was dat voor een gebied? Ik denk dat we allemaal ons wel een voorstelling kunnen maken van de kaart van Israël. Smalle strook land aan de linkerkant, aan de westkant de Middellandse Zee. En boven Israël in het noorden, eigenlijk ook een beetje in het noordwesten, ook tegen de zee aangelegen, daar lag een gebied dat wordt in de Bijbel Fenicië of Syro-Fenicië genoemd. En in dat gebied lagen twee belangrijke havensteden, Tyrus en Sidon. Dat was bij uitstek heidens gebied. Dat weten we vanuit het Nieuwe Testament, maar dat weten we ook vanuit het Oude Testament. Om u één voorbeeld te geven, de koningin Izebel, een van de meest goddeloze koninginnen die Israël ooit gehad heeft, die kwam uit de delen van Tyrus en Sidon. En naar dat gebied gaat de Heer Jezus dus toe. En de vraag komt bij ons allen op, denk ik, waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom gaat hij eigenlijk de grens van het beloofde land over naar dat heidense land? Wel, gemeente, daar zijn vanuit Gods woord twee antwoorden op te geven. Het eerste antwoord, dat is de Heer Jezus, hij gaat de grens van het beloofde land over om zich terug te trekken en om zich te verbergen. En dat moet u zien in het licht van het feit dat we in de loop van het leven van de Heer Jezus op aarde steeds heftiger aanvaringen, steeds heftigere botsingen zien tussen de Joodse leidslieden en de Heer Jezus. En in die aanvaringen, in die twistgesprekken, daar komt de vijandschap van de Joden tegen de Heer Jezus ook steeds meer openbaar. Ze gaan hem steeds meer naar het leven staan. Alleen in Matteüs 15 is de ure van de Heer Jezus, het moment waarop hij echt zou gaan lijden en sterven, nog niet gekomen. Maar de vijandschap die neemt wel hand over hand toe. En daarom trekt de Heer Jezus zich tijdelijk terug uit Israël, waar al die mensen zo vijandig gezind zijn. En hij gaat even de grens over naar dat heidense gebied, waar hij dan in een betrekkelijke onbekendheid kan verblijven. De Heer Jezus, hij verbergt zich. Dat is trouwens een oordeel. Dat is een oordeel geweest voor de Joden. We zouden daar zomaar overheen lezen. Maar de Heer Jezus die zich terugtrekt, dat zou vanmorgen toch ook het allerergste zijn wat er zou kunnen gebeuren. Of niet? Als je hier nu in de kerk zit, wat zou nou het allerergste kunnen zijn wat er zou gebeuren? Dat de Heere zich met zijn woord en met zijn geest zou gaan terugtrekken. Nou, dat is de ene kant van dat vertrek van de Heer Jezus naar de delen van Tyrus en Sidon. En aan de andere kant lezen we in Marcus, in het evangelie van Marcus, dat de Heer Jezus daar in Tyrus en Sidon een huis binnengaat, niet wil dat iemand het weet dat hij daar in dat huis is, maar dan staat er in Marcus, hij kon nochtans niet verborgen zijn. Hoe moeten we dat opvatten? De Heer Jezus, hij is toch waarachtig God en hij heeft alle dingen in zijn hand. Ja, naar zijn menselijke natuur kon hij niet verborgen zijn. Er moest toch iets van hem uitgaan naar die mensen. Iets van hem bekend worden in dat heidense gebied. Nee, de deuren van het evangelie gaan niet voluit open naar de heidenen op dit moment. Dat gebeurt straks met Pinksteren. Maar we zouden wel kunnen zeggen, met eerbied gesproken gaat die deur al wel op een keer. De Heer Jezus, hij gaat ook naar de delen van Tyrus en Sidon toe om iets van zichzelf bekend te maken in dat door en door heidense gebied. Kijk, en daar kunnen we een lijn trekken naar ons vanmorgen. Want datzelfde wat daar gebeurde, dat gebeurt toch in wezen nog steeds, iedere zondag. Als de Heere in het gewaad van zijn woord de delen van Damwoude binnentrekt. De delen van uw leven binnentrekt. En dan hoop ik dat u zich er niet te goed voor voelt om op één lijn geplaatst te worden met die mensen uit Tyrus en Sidon. We zullen zo nog wel zien waarom dat precies gebeurt. De Heere, hij trekt in het gewaad van zijn woord door de prediking de delen van Damwoude binnen. De delen van uw leven binnen. Heb je zo wel eens gekeken naar een kerkdienst? Ben je zo wel eens naar de kerk gegaan? Heb u zo wel eens de kerkdienst, de zondagse diensten gezien? Nee, niet anderhalf uur je tijd uitzitten. Niet maar weer even luisteren wat deze of gene erover te zeggen heeft en hoe hij het doet. Maar de Heer Jezus die de delen van uw leven binnentrekt door zijn woord. Kijk, als dat een wonder voor je wordt, dan ga je de gelegenheid ook aangrijpen. Net zoals die vrouw. Laten we eens een ogenblik op haar letten. Die vrouw uit onze tekst. Een Canaanese vrouw wordt ze genoemd in vers 22. Canaanese. Dat zegt eigenlijk al heel veel. Wat betekent dat? Dat betekent niet wat ik vroeger als kleine jongen altijd dacht en de kinderen hier misschien, of de ouderen misschien ook nog wel, dat de aanduiding zou zijn van de plaats waar deze vrouw woont. Cana of Canaan of iets dergelijks. Nee, Canaanese zouden we ook kunnen lezen als Canaanitische. Dat is wat Matthäus ermee bedoelt. De Canaanitische vrouw. En wie de Canaanieten waren, dat weten we denk ik vanmorgen wel. Dat was zo'n verzamelnaam voor al die verschillende volken die in het land van Israël woonden voordat het volk Israël daar binnen trok. En als we in gedachten even teruggaan naar dat moment dat Jozua daar met het volk aan de grens van het beloofde land staat, dan horen we hoe de Heere tegen hem zegt: Jozua, trek het land binnen, verover dat land en roei al die Canaanieten die daar wonen allemaal uit. Want ze hebben de maat vol gezondigd. Ze hebben geen recht meer op een plaats in het beloofde land. En als u ze laat leven, Jozua, dan worden ze tot een valstrik voor u. Dan nemen ze u en de Israëlieten mee de afgodendienst in. Het moeras in. Canaanieten. En zo duidt Matthäus dus deze vrouw aan. De Canaanitische vrouw. Dat is een vrouw die de maat vol gezondigd heeft. Dat is een vrouw die geen recht heeft tegenover God. Dat is een vrouw die eigenlijk helemaal niet meer had mogen leven. Want alle Canaanieten hadden eigenlijk uitgeroeid moeten zijn. Gemeente, die aanduiding Canaanese of Canaanitische, dat is niet alleen een aanduiding voor deze vrouw, maar dat is ook de typering voor het leven van u en van jou en van mij van nature. Wie ben ik voor de Heere? Wie ben u voor de Heere? Wie ben jij? Een Canaanese. Een Canaaniet. Iemand die zijn rechten tegenover de Heere verspeeld heeft. Iemand die de maat vol gezondigd heeft. Iemand die eigenlijk niet meer had mogen leven. Ja, zeg je vanmorgen of zegt u, is dat niet wat somber? Is dat niet wat zwaar, wat radicaal? Nee, gemeente, wat zegt het woord? Wat lezen we in Romeinen? De bezoldiging, dat is het loon. Jongens, als je vakantiewerk hebt gedaan en je krijgt je loon, wat je ermee verdiend hebt. De bezoldiging, het loon van de zonde. Want de zonde geeft ook loon. Dat is de dood, zegt Gods woord. Door mijn zonde, zelfs al had ik maar één zonde gedaan. Door mijn zonde heb ik de dood verdiend. Canaaniet, Canaanees. Zijn dat gemeenten van morgen nu alleen maar klanken? Waaraan u zich misschien ook wel stoort? Want moet het nou daar weer over gaan? Of zijn dat misschien vertrouwde klanken waarbij u instemmend knikt en zegt, goed dat het toch weer een keer gezegd wordt van de preekstoel? Of is dat nu al eens nood geworden? Want dat is nou ook onze nood, dat we het daar zo in uit kunnen houden. Ja hoor, ik ben een Canaaniet. Ja hoor, ik ben een Canaanese. Maar is dat nou al eens nood geworden? Dat je geen rechten hebt tegenover God. Dat je voor de Heere niet kan blijven staan. Dat ik de dood verdiend heb. En dat ik de Heere ook een keer moet ontmoeten. En dan. Dat kan ook als je jong bent. De Heere plotseling moeten ontmoeten. Het zal niet de eerste keer zijn. Aan het begin van een schooljaar. Zomaar plotseling een leerling van het voortgezet onderwijs of van het basisonderwijs uit het leven weggenomen. En dan? Kijk, als dat gaat wegen op je hart, als dat nood wordt in je leven, dan ga je hetzelfde doen als wat die vrouw doet. Wat doet ze? Vers 22. Een Canaanese vrouw riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Deze vrouw, ze komt met haar nood voor de Heer Jezus. En de nood van deze vrouw betreft haar dochter. Want die dochter, die is van de duivel bezeten. Verschrikkelijke toestand waar ze in is. Ze heeft helemaal geen controle meer over zichzelf. Ze is een willoze prooi van de vorst der duisternis. Die bepaalt helemaal en rechtstreeks haar zitten, haar opstaan, haar hele doen en laten. Mijn dochter is door de duivel bezeten. En er staat nog iets bij. Deerlijk, dat betekent ernstig. Misschien was het met dit meisje wel hetzelfde als wat we in de Bijbel lezen van die maanzieke knaap. Van wie zijn vader dan op een bepaald moment tegen de Heer Jezus zegt, mijn zoon, soms dan gooit de duivel hem in het vuur en een andere keer dan gooit hij hem in het water. Hij is elk ogenblik in gevaar, deerlijk van de duivel bezeten. En dat is waarschijnlijk ook de oorzaak ervan dat die moeder hier alleen voor de Heer Jezus staat. En dat ze niet de dochter aan de hand houdt. Die dochter die is thuis. De toestand is te ernstig om mee te komen. Of misschien is de vijandschap van die bezeten dochter tegen de Heer Jezus wel zo groot dat ze niet eens mee wilde met moeder. Maar ook al kan die moeder, die bezorgde moeder, haar dochter niet meenemen. De nood van haar dochter neemt ze wel mee. En ze stort die nood voor het aangezicht van de Heere uit. En ze zegt, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En dat is niet het enige wat we te weten komen over het gebed van deze vrouw. Want Ze spreekt de Heer Jezus ook op een bijzondere manier aan. Ook al vers 22. Heere, gij zoon van David. Dat zijn twee erenamen voor de Heer Jezus. Heere, degene die het voor het zeggen heeft. Degene die alle macht heeft. Maar vooral die tweede naam. Zoon van David. Dat was een naam die de Heer Jezus in Israël niet zo vaak gehoord had. Daar geloofden de mensen over het algemeen niet dat de Heer Jezus de Messias, de beloofde Davids zoon was. Maar nu hij de grens van Israël overgaat en in dat heidense, dat door en door heidense gebied komt, dan hoort hij het. Gij zoon van David, daarin klinkt door, Heere, u bent de beloofde Messias. U bent degene die bevoegd is en ook in staat is om mij te helpen. Deze vrouw, ze heeft grote gedachten van de Heer Jezus. U ook? Jij ook? Grote gedachten van de Heer Jezus, veel verwachting van Hem. En ze heeft kleine gedachten van zichzelf, want ze zegt, ontferm u mijner. En als je dat vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament letterlijk zou vertalen, dan staat er, geef een aalmoes. Deze vrouw, ze is als een bedelaar die haar hand ophoudt en die het zegt, Heere, wilt u me een aalmoes geven? Wilt u me geven wat ik niet verdien? Wat ik zelf ook niet naar me toe kan trekken? Ik moet het van het gegeven hebben. Ik moet van genade leven. Geef een aalmoes. Ontferm u, mijner. Zo trekt de Heer Jezus de delen van Tyrus en van Sidon in. En hij vindt daar een vrouw met een gebed in haar hart, smekend om genade. Gemeente, als de Heere vanmorgen de delen van Damwoude binnentrekt, vindt hij dan bidders? Treft hij dan bidders aan? Treft hij u, treft hij jou als bidder, als smekeling aan. Brengt u uw nood voor de Heere. Wat voor nood? Dat zou de nood kunnen zijn van uw zoon, of van uw dochter, of van uw kleinkind. Net zoals deze moeder. En u zegt misschien, mijn zoon of mijn dochter, die zit ook helemaal verstrikt in de banden van Satan en ik heb hem vanochtend niet eens mee kunnen krijgen naar de kerk of haar. Of hij of zij zit hier wel, maar ik wil eigenlijk niet eens weten hoe. Hebt u de nood van uw zoon, van uw dochter meegebracht en voor de Heere uitgestort? De Heere, hij zegt het in zijn woord, stort voor mij uit uw ganse hart. Dat betekent dat je alles wat er in je hart leeft voor de Heere mag uitspreken. De nood van uw kinderen. De nood van je werk. Waar je je zorgen over kan hebben. De nood van het feit dat u geen werk hebt. De nood van uw huwelijk. Waarin problemen zijn. De nood van uw verlatenheid. De nood van allerlei worsteling waarmee je loopt, gevoelens waarmee je worstelt en waar je zo je vragen over hebt en allerlei moeite mee kan hebben. Alle nood voor de Heere brengen. Ik zou het kunnen vermenigvuldigen vanmorgen. Maar vergeet uw gemeente vooral uw geestelijke nood niet. Of heb je die niet? De nood van een onbetaalde schuld, een zondeschuld. En als je die niet hebt, dat is ook nood. Maar vraag de Heere dan maar of je er eens last van mag krijgen. Dat mag je ook voor de Heere neerleggen in het gebed. Heere, ik hoor zondag in zondag uit op vanaf de preekstoel dat ik een zondaar ben en dat ik in de schuld sta. Maar ik ervaar er niets van. Ik voel er niets van. Het doet geen pijn. Ik heb er geen verdriet, geen berouw van. Ik stoor me er misschien wel aan dat het elke keer weer gezegd wordt. Maar Heere, zou u eens willen geven dat ik er last van krijg? Daar mag je ook om vragen. Dan mag je pleiten op het gebed, op de belofte die er staat in Ezechiël 36, waar de Heere zegt: en ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf zullen hebben vanwege hun zonde. Uw geestelijke nood voor de Heere brengen. Als u de Heere al zo lang hebt gezocht en al zo lang hebt gevraagd, maar u hebt nog steeds geen antwoord gekregen. Uw geestelijke nood ook wanneer u in uw leven genade mocht ontvangen, maar de Heere lijkt momenteel zo ver weg. Alle nood bij de Heere brengen in het gebed. Want daar wil de Heere een mens ook opzoeken. In zijn nood. Dat was onze eerste gedachte. Maar er valt nog meer te zeggen over het gebed van deze vrouw. Onze tweede gedachte. De Heere Jezus, hij beproeft deze vrouw in haar gebed. En dat doet de Heere op drie verschillende manieren. De eerste manier vindt u in vers 23. Wat lezen we daar? Doch hij antwoordde haar niet één woord. Moet u zich even voorstellen. Moet jij je voorstellen. Die vrouw die heeft zojuist haar nood voor het aangezicht van de Heere uitgegoten. Uitgestort. En hoe reageert de Heere Jezus nu? Hij antwoordt haar niet één woord. Hij doet net alsof hij er niet is. Alsof ze er niet is. Hij doet net alsof ze niets gevraagd heeft. Hij antwoordt haar niet. En de vraag komt op: waarom doet de Heere Jezus dat? Waarom zwijgt hij? Misschien is dat ook wel uw vraag, omdat u er iets van herkent. De Heere gezocht in het gebed. De Heere gesmeekt, gevraagd. Doch hij antwoordde niet één woord. Gemeente, dat doet de Heer Jezus om deze vrouw te beproeven. En straks willen we nog nagaan wat de Heer Jezus daar nu precies voor bedoeling mee heeft. Maar laten we nu nog even letten op wat die vrouw vervolgens doet. Want daar ligt een aanwijzing in voor ons vanmorgen. Wat doet die vrouw als de Heer Jezus zwijgt? Vers 22. Een Canaanese vrouw riep tot hem. En daar staat in het Grieks een woord wat betekent: ze riep aanhoudend, ze riep herhaaldelijk, ze riep telkens weer: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En weer en telkens opnieuw, die vrouw houdt aan, ook als de Heere zwijgt. Kijk, als de Heere zwijgt in uw leven, in jouw leven, en bij u de vraag opkomt: waarom zwijgt de Heere? Dan zouden daar nog wel verschillende antwoorden op te geven zijn. Want het zou kunnen zijn dat de Heere zwijgt om te bestraffen. Dat kan ook. Dat gebeurt heel bijzonder daar waar ik in de zonde leef, de zonde aan de hand houd en tegelijkertijd een open toegang tot de Heere in het gebed wil hebben. Dan gaat de Heere duidelijk maken: die twee dingen kunnen nooit samengaan. Het is of het een, de zonde, of het ander, een geopende toegang in het gebed. En om dat duidelijk te maken, zwijgt de Heere dan. Maar eigenlijk is dat een heel sprekend zwijgen. Waarin de Heere aanwijst: er moet gebroken worden met die zonde. Maar de Heere zou ook kunnen zwijgen om te beproeven. En als dat zo is in uw leven, o, houd aan. Net zoals deze vrouw. Ze riep tot hem herhaaldelijk, telkens opnieuw. Er is nog een tweede beproeving voor die vrouw. Want Als de Heer Jezus zo gezwegen heeft en die vrouw die gaat maar door met roepen, dan krijgen de discipelen daar wat last van. Ja, dat kan. Dat je last krijgt van een ander. Het gebeurt ook wel eens, dat mag u wel weten van mij. En ik kijk vanmorgen niemand bijzonder aan, maar degene die zich het moeten aantrekken, moeten zich het ook maar aantrekken. Het gebeurt ook wel eens dat iemand op de preekstoel ergens last van heeft. Constant praten. Constant andere dingen doen. Dat leidt geweldig af. Ik zou je willen vragen, wil je het alsjeblieft niet doen. Maar die discipelen die krijgen last van iets anders. Die krijgen last van een vrouw die roept tot Christus. In haar nood. Dat is aangrijpend. Als je daar last van krijgt, als je je daaraan stoort, en zo gaan ze naar de Heer Jezus toe en ze zeggen het tegen de Heer Jezus: Heere, laat haar van u, want ze roept ons na en we storen ons aan haar. En wat ze precies bedoelen met die woorden, of dat ze zeggen: Heer Jezus, wilt u nou alstublieft die vrouw maar helpen? Wilt u alstublieft maar doen wat ze vraagt, want dan zijn we van haar af. Of dat ze het andere bedoelen: Heere, stuur haar maar onverrichte zaken naar huis terug. Dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar de beproeving voor die vrouw ligt in het antwoord wat de Heer Jezus geeft. Wat geeft de Heer Jezus voor antwoord? Vers 24. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. U zegt, een beproeving? Is dat een beproeving? Ik hoor daar juist troost in. Dat de Heer Jezus nu gekomen is voor verloren schapen. Ja, als je jezelf leert kennen als een verloren schaap. Als je jezelf na ontvangen genade ook telkens weer moet tegenkomen als een dwaalziek schaap. Dan kan er zo'n troost liggen in dat woord van de Heer Jezus. Dat Hij nu gekomen is voor verloren schapen. Daar ligt een geweldige ruimte in. Dat de Heer nu het verlorene zoekt. Ja, dat Hij zelfs gezonden is. Dat God de Vader er al van eeuwigheid achter staat. En dat Hij het al gezegd heeft. En uw Zoon, u zult die goede herder zijn die het verlorene moet gaan zoeken. Daar ligt troost in. Maar die vrouw hoort er nog iets bij. Ik ben niet gezonden dan alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël. En daar staat zij buiten. Want zij is een heidense vrouw. Zij is een Canaanitische, een Canaanese. De Heer Jezus, Hij zegt het met zoveel woorden. Ik ben wel gekomen voor Israël. Ik ben wel gekomen voor een ander. Maar niet voor u. Ziet u wat hier gebeurt? Die vrouw die wordt er zelf helemaal buiten gezet. Het kan voor een ander wel. Het kan voor haar niet. Herkent u die beproeving? Herkent u die aanvechting? Dat de Heere het zegt in zijn woord tot u. Het kan voor een ander wel, het kan voor u niet. Toen u misschien biddend naar de kerk kwam. Of er een woord voor u bij zou zijn. En er was een woord bij, maar dat was een scherp afsnijdend woord. En alles leek onmogelijk en u ging arm naar huis en u zei: het kan voor een ander wel, maar als ik nou zie wie ik ben en als ik gehoord heb in de kerk wat er gepreekt werd, dan kan het voor mij niet meer. Dan ligt er opnieuw onderwijs in wat die vrouw doet. Want wat doet ze? En laten we eerst maar eens opletten wat die vrouw niet doet. Ze gaat niet discussiëren. Ze gaat niet tegen de Heer Jezus zeggen: ja, maar is dat nu wel eerlijk? Want ik ben een Canaanitische, maar daar kan ik toch ook niks aan doen? Ik heb mijn geboorteplaats niet uitgekozen. En die Israëlieten, die zijn toch eigenlijk niet beter? Ze gaat niet discussiëren. Ze doet aan het woord van de Heer Jezus niets af. Ze laat het staan. Weet u wat ze ook niet doet? Ze gaat ook niet redeneren. Dat had ze natuurlijk ook kunnen doen. Ze had kunnen denken, ja wacht, als de Heer Jezus nu zegt dat hij alleen maar gekomen is voor de verloren schapen van het huis van Israël, dan kan ik wel naar huis gaan. Dan kan ik stoppen met roepen. Want ik ben niet een van die verloren schapen van het huis van Israël. Dan hoeft het niet meer. Dan heeft het geen zin meer. Zo zou je ook met God en zijn dienst kunnen omgaan. Dat je het bij jezelf zegt. Ja, als de Heer me nou hebben wil, dan krijgt hij me wel. En als hij me niet van eeuwigheid op het oog had, dan heeft bidden ook helemaal geen zin. En daarom laat ik het maar na. En daarom zoek ik hem niet. Dat is niet de houding van die vrouw. Die vrouw die gaat niet redeneren. Ook al had ze dat woord van de Heer Jezus helemaal tegen zich. Maar wat doet ze wel? Vers 24. Ze komt, ze aanbidt hem. Dan staat er een woord wat aangeeft dat ze op de grond valt, op haar knieën valt. Dat ze de Heer Jezus aangrijpt bij zijn voeten of misschien bij de zoom van zijn kleed. En dat ze als het ware voor de Heer Jezus gaat liggen op de grond, zodat hij niet verder kan. En daar ligt ze dan in haar nood en ze roept, zeggende, Heere, help mij. Die vrouw houdt ook niet zo'n lang gebed over, hè? Die vrouw die bidt niet zo heel erg lang meer. Die houdt maar een enkele kreet om hulp over. Maar die komt wel vanuit haar hart. Heere, help mij. En we zien in haar hele houding iets van Jacob. Als hij daar de hele nacht geworsteld heeft met die onbekende. En aan het einde van dat gevecht, dan wil de Heere weggaan. En dan grijpt Jacob de Heere vast en dan zegt Jacob, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat is de houding van die vrouw. Heere, help mij. En als die vrouw daar zo ligt, dan zouden we verwachten, nu zal de Heere zeker helpen. En dan kijkt de Heere voor het eerst die vrouw aan. En hij gaat voor het eerst een woord tot die vrouw persoonlijk richten. En wat zegt hij dan? Vers 26. Het is niet betamelijk. Het is niet gepast om het brood van de kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. De Heer Jezus, hij gebruikt een beeld. Beeld van een Joods gezin dat aan tafel zat of lag. En op een bepaald moment dan komt de vader of de moeder van het gezin en die zet brood op tafel. Voor wie is dat brood? Dat is natuurlijk voor het gezin. Dat is natuurlijk voor de kinderen. Dat is niet voor de hondekens, de hondjes. Daarmee worden hondjes bedoeld die in Israël ook wel werden gehouden als huisdier. Voor de kinderen, kleine hondjes. Maar die dieren, die werden eigenlijk alleen maar geduld in huis. Want voor de Joden was een hond een onrein dier. Die dieren, die kropen daar of die liepen daar wat op de grond of ze lagen daar. Wel, zegt de Heer Jezus, het brood dat is voor de kinderen, dat is niet voor die hondjes. Kan de vernedering nog dieper? Want u hoort wel wat de toepassing is aan het adres van deze vrouw. U bent zo'n onreine. U bent zo'n hond. En u hebt het niet verdiend. Het is niet voor u. Zo zien we hoe de Heer Jezus die vrouw beproeft. Door te zwijgen. Door haar er buiten te zetten. En door haar onwaardigheid aan te wijzen. U bent niets anders dan een hondeke. Weet u, de vraag komt dan zo op je af. Misschien hebt u dat ook wel. Zou u het kunnen hebben van de Heer als hij dat tegen u zei? Zou jij het kunnen hebben? Dat is natuurlijk de vraag die ook bij ons opkomt. Waarom doet de Heer Jezus dat nu? Waarom geeft de Heer Jezus niet direct zijn verhoring? Wel, gemeente, we hebben er al iets van gezien. Hij wil die vrouw beproeven. Maar waarom beproeven? Wat houdt dat dan precies in? Hij wil die vrouw van al haar eigen rechten afbrengen. Dat wil ik uitleggen. Die vrouw, dat is net zo'n mens als u en ik geweest. Ook al komt ze in ons tekstgedeelte op ons over als een biddende, als een aanhoudende vrouw. Het is ook een vrouw geweest met een zondig hart. Het is ook een vrouw geweest in wier hart de overtuiging leefde. Ja, maar ik heb toch nog wel rechten tegenover God. En van die rechten wil de Heer haar afbrengen. Hij wil haar heel grondig gaan leren. Als ik verhoor, dan doe ik het niet om iets in u. Ik zou u naar recht kunnen laten staan daar in uw nood. Ik zou u voorbij kunnen gaan. U hebt het niet verdiend. En is dat, gemeente, geen onderwijs wat de Heere aan al zijn kinderen leert? Dat je het niet verdiend hebt. Dat de Heere je naar recht voorbij zou kunnen gaan. Kijk, als de Heere je dat gaat leren door zijn geest. Weet u wat ik dan ontdek? Dat ik het vanuit mezelf, van nature, helemaal niet eens ben met Gods vrije genade. Dat ik daarvan helemaal niet wil weten. Weet u wat ik dan ga ontdekken? Dat ik vasthoud aan allerlei rechten tegenover de Heer. Ja, maar ik heb hem al zo lang gezocht. Misschien zegt u het wel. Ik heb al zo lang gebeden. En diep in uw hart leeft de overtuiging. En dan is het nu, ik zeg het met eerbied, maar dan is het nu de beurt van de Heer. Ik heb mijn inspanning wel geleverd. En ik ga toch maar zondags 2 keer naar de kerk. En ik lees toch maar in mijn Bijbel. En ik hou me toch maar verre van zoveel vermaak wat er in de wereld is en waar een ander aan meedoet. Maar ik doe het niet. Allemaal rechten. En de Heere, hij gaat laten zien. Kijk, aan die rechten houd je vast. Aan die rechten klamp je je vast. Maar je hebt geen enkel recht. Al die rechten nu is te verliezen voor de Heer. Want gemeente, als ik dat ontdek bij mezelf, dan ga ik ook worstelen. Dan ga ik worstelen met de Heer. In een strijd, in een gevecht waarin ik het niet wil verliezen van Hem. Maar waarin de Heere uiteindelijk, en dat is zijn genadige kracht, toch de sterkste is. En een mens gaat overwinnen en gaat inwinnen voor zijn vrije genade. En dat zien we ook bij die vrouw. Want de Heer Jezus, hij brengt haar op de plaats waar ze het gaat zeggen. Vers 27. Ja, Heere. En dat betekent dat deze vrouw ja zegt op alles wat de Heer Jezus zojuist had gezegd. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, Heere. Dus u staat er buiten. Ja, Heere. Het is niet betamelijk om het brood voor de kinderkens te geven aan de hondekens, aan de hondjes. Ja, Heere. Die vrouw, die wordt het eens. En dat is ook werk van de Heilige Geest. Dat is iets wat een mens vanuit zichzelf niet kan opbrengen, maar ook niet wil opbrengen, maar dankzij vrije genade hier ook niet hoeft op te brengen. Omdat de Heere haar hart zelf gaat overbuigen en haar brengt op de plaats waar ze het eens wordt met de Heere en zegt, ja, het is allemaal waar. Ik doe er niets aan af. Ik kan alleen maar mijn hoofd buigen. En tegelijk, ze gaat ook verder en ze zegt, doch, de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel van hun Heer. Die vrouw die heeft heel goed geluisterd naar het woord van de Heer Jezus.
En ze heeft het als het ware voor ogen gezien. Die tafel met die kinderen eromheen. En dat brood op de tafel. En die hondjes, die huisdieren eronder. En ze zegt, maar heren, als ik nu zo'n onrein hondje ben, dan is het toch ook zo dat er brood, dat er wel eens kruimeltjes, brokjes van de tafel afvallen op de grond. Dat gebeurde in Israël. Zeker aan het einde van de maaltijd. Dan werd al het overgebleven brood zo van de tafel afgeveegd. Dat viel op de grond en de hondjes die daar onder de tafel lagen, die hadden meer dan genoeg. Wat doet die vrouw hier? Ze stemt in met wat de Heer Jezus zegt. Ik ben zo'n hondeke, zo'n hondje. Ze heeft ook grote verwachting van de genade van de Heer Jezus. Want een kruimeltje, een brokje, is voor haar al genoeg. Maar vooral, en laat dat het onderwijs zijn wat vooral meegaat vanmorgen met een ieder van ons. Ze grijpt de Heer Jezus aan in zijn eigen woord. Ze legt er als het ware de vinger bij en ze zegt, Heer Jezus, als u dat nou hebt gezegd. Brood op de tafel, brood voor de kinderen. En als ik zo'n hondje ben, oh, dan is het toch zo dat er ook wel eens kruimeltjes van de tafel afvallen en dat die voor de hondjes zijn. Ze grijpt de Heer aan in zijn eigen woord. En wat denkt u, zou de Heer Jezus het niet met opzet zo gezegd hebben dat er ondanks dat scherpe afsnijdende woord toch een opening is voor die vrouw? Dat er toch een plaats is waar ze dat woord kan aangrijpen. En waar die vrouw dat doet. Daar kan de Heere van zijn eigen woord niet af. Daar ligt een aanwijzing in voor ons bidden. Leg uw vinger, leg je vinger er maar bij. Misschien heb je het wel gedaan, hebt u het wel gedaan. Ik heb het wel gehoord van mensen die het zeiden. Die zo met de beloften van de Heere tot de Heere gingen in het gebed. En die het zeiden, Heere, hier staat het toch. En u bent toch een waarmaker van uw woord. Wil u het ook in mijn leven vervullen? De belofte van je doop. Daar mag je ook biddend mee tot de Heere gaan. Je vinger erbij leggen. En de Heere aangrijpen in zijn eigen woord. Ik denk aan het ontroerende voorbeeld van de Schotse predikant James Durham in de 17e eeuw. Een man die in allerlei toonaarden het ruime evangelie van Gods genade heeft gepreekt, zijn leven lang. Als er één geweest is die de lieflijkheid van het evangelie heeft uitgestald voor mensen, dan was het Durham. En toen kwam hij zelf op zijn sterfbed te liggen en het werd allemaal donker. Andere predikanten kwamen van de stad en ze stonden om het sterfbed heen en ze vroegen het, broeder, hoe is het met u? En Durham die zei, broeders, ik kan het met geen enkel woord waarmee ik een ander vertroost heb. Ik kan het met geen van mijn preken meer doen. Maar er is één woord waar ik me aan vastklamp en dat is dit woord, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En aan dat woord klampte Durham zich eigenlijk vast. In dat woord dat van de Heere zelf is, greep hij de Heere aan. En zo is hij ingegaan in de hemelse heerlijkheid. De Heere aangrijpend in zijn eigen woord. Weet u, waar een mens zoals die vrouw daar, onder de tafel ligt, in de belijdenis van eigen onwaardigheid, ik ben zo'n hondje, zo'n hondeke. Waar je zo de Heere aangrijpt in zijn eigen woord, daar valt het mee. Daar valt het mee, want we lezen in vers 28 dat de Heer Jezus die vrouw aankijkt en zegt, o vrouw, groot is uw geloof. Dat zal die vrouw van zichzelf al niet gezegd hebben en niet gedacht hebben. Ze kwam alleen maar met haar nood voor de Heere. Ze hield alleen maar aan. Ze kon alleen maar buigen. En toch aanhouden. De Heere vrijlaten, maar de Heere niet loslaten. Groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. Dat betekent, laat er gebeuren wat u wilt, wat u vraagt. En zonder dat de Heer Jezus meeging naar het huis van deze vrouw, heeft hij de dochter genezen. Eén woord van de Heer, één wenk van hem is genoeg om dat meisje te bevrijden uit die duivelse banden. Daar ligt bemoediging in vanmorgen. Voor iemand die gevangen zit in de banden van de duivel en die niet weet hoe die eruit moet komen. Spreek slechts één woord en al die banden die worden verbroken. Hebben we nog grote gedachten van de Heer? En dat is dan de vraag waarmee we maar besluiten vanmorgen. Roepen we hem aan? Want één keer tijdens zijn omwandeling kwam de Heer Jezus in het gebied van Tyrus en Sidon. En die ene keer trof hij een vrouw aan die al haar nood voor het aangezicht van de Heer uitstort. En die aanhield. En als de Heer nu vanmorgen dan wouden binnentrekt. Voor de zoveelste keer. En het zou kunnen voor de laatste keer. Treft hij u dan aan als bidder. Als smekeling om genade. Aanhoudend in het gebed. De Heere wel vrijlatend. Maar niet loslatend. O gemeente, zoek hem. Zoek hem, want noodruftigen zal hij verschonen, dat betekent sparen, aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Amen.